Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 9. De te zingen psalmen, psalm 115, vers 2 en psalm 72, vers 4. De schriftlezing, Openbaring 9. De te zingen psalmen, psalm 115, vers 2 en psalm 72, vers 4. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dit samen zijn voortzetten. Schriftlezing vindt u in Openbaring 9. Openbaring 9. Ik noem als onze schriftlezing Openbaring 9, maar vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En de vijfde engel heeft gebazuind en ik zag een ster gevallen uit den hemel op de aarde. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En zij heeft de put des afgronds geopend. En er is rook opgegaan uit de put, als rook eens grote ovens. En de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun macht en hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen die niet vinden. En zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden. En de gedaante der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid zijn. En op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen, en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens. Wanneer vele paarden na de strijd lopen, en zij hadden staarten der schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten, en hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. En zij hadden over zich tot een koning, den engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. En het ene wee is weggegaan. Zie, er komen nog 2 weeën na deze. En de 6e engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de 4 hoornen van het gouden altaar dat voor God was, zeggende tot de 6e engel die de bazuin had: ontbind de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier Eufraat. En de 4 engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar, opdat zij het 1/3 der mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000 der tienduizenden. En ik hoorde hun getal, en ik zag alzo de paden in dit gezicht, en die daarop zaten hebben de vurige en hemelsblauwe en zilver vervulvige borstwapenen. En de hoofden der paden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging uit vuur en rook en zilver. Door deze 3 werd het 1/3 der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zilver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten, want hun staten zijn den slangen gelijk, en hebben hoofden en beschadigden met dezelfde. En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen, en de gouden en zilveren en koperen en stenen en houten afgoden, die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen, en hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen.
Gemeente, we willen dan een versje zingen ter inleiding op de Bijbellezing van de 115e psalm, 2e vers. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen in afgoon van de heidenen. Zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk, waaraan zo snood als stout Gods eer wordt opgedragen. Gemeente, de stof van de overdenking, de bijbellezing vanavond, vindt u in Openbaring aan Johannes, het 9e hoofdstuk. Vanavond gelezen, maar willen dan vanavond stilstaan bij de opening van het, of althans bij de bazuin die zal klinken van de 6e engel, de 6e bazuin, de ruiters uit het oosten, staat er in mijn Bijbel boven. Vanaf vers 13 tot met 21, we willen dat nogmaals lezen. En de 6e engel heeft gebazuind en ik hoor een stem uit de 4 hoornen van het gouden altaar dat voor God was, zeggende tot de 6e engel die de bazuin had, ontbind de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier Eufraat. En de 4 engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar, omdat zij het derde deel der mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000, 13.000. En ik hoorde een getal. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht. En die daarop zaten hebben de vurige en hemelsblauwe en zilververvige borstwapenen. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen. En uit hun monden ging uit vuur en rook en zilver. Door deze 3 werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zilver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. en de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat ze niet zouden aanbieden de duivelen en de gouden, zilveren, koperen en stenen en houten afgoden die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen, en hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Gemeente, er is een oplopen in de oordelen. We kunnen dat heel duidelijk zien in die bazuinen die klinken door de engelen. Daar is een oplopen, een toenemen, een sterker worden van de oordelen. Bij de eerste vier bazuinen werd door het oordeel een derde deel steeds van de schepping van de wereld aangetast. Bij de eerste vier bazuinen een derde deel van de schepping steeds. Een onderscheiden deel ervan, van de zeeën en van andere aspecten van de schepping. Bij de vijfde bazuin horen we dat de mensen worden aangetast. Althans, degene die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben, een derde deel ervan. Degene die de Heere niet toebehoren. Alleen, ze worden dan aangetast op een zodanige wijze dat ze niet zullen sterven. We lezen in vers 5, ze werden gepijnigd voor 5 maanden. En pijnigen is wat anders dan sterven. Maar hier lezen wij dat daar mensen, derde deel der mensen, gedood zullen worden, vers 18. We zien een toename in het oordeel. De kinderen in de kerk weten misschien wel, zo was het ook bij de plagen in Egypte. Daar zag je ook een toename in het oordeel. Eerst de schepping, toen werden meer of meer ook de mensen geraakt, en tenslotte bij de tiende plaag, de eerstgeborenen van Egypte. Wel, zo zien we steeds in Gods woord bepaalde lijnen terugkeren. En het is een oordeel. Daar is een verschil tussen de zesde engel die heeft gebazuind en de 5 voorgaande engelen die hebben gebazuind. Die 5 voorgaande engelen moesten slechts bazuinen en dan kwam het oordeel. Maar hier horen we, als de zesde engel heeft gebazuind in vers 13, dat hij een stem hoort. En die stem draagt hem op om iets te doen. Het is een stem uit de 4 hoornen van het altaar dat voor God was. Waar is dat altaar? In de hemel. Voor de troon van God de Vader. Het doet ons denken, dat altaar, aan het reukofferaltaar in de tempel. In het heilige waar dagelijks de reukoffers gebracht werden. Zo is er ook in de hemel een altaar, een gouden altaar voor God. En op het altaar was wat gelegd, eerder al. In Openbaring 8 konden we dat lezen. Wat was erop gelegd? Door een van de engelen de gebeden van de heiligen onder het altaar. De gebeden van de martelaren die in de hemelse heerlijkheid bidden. Heere, hoe lang? Hoe lang zal het nog duren dat uw oordelen komen over de goddeloosheid van de mensen op aarde? Hoe lang zult u nog toestaan dat de zonde wordt bedreven? En toen werd hen bekendgemaakt, ze moesten nog een kleine tijd wachten. Want de Heer moest zijn kerk nog bijeen vergaderen. Maar die gebeden die liggen er. Die blijven er liggen, gemeente. Dat is een zaak. Ons zuchten is voor de Heer niet verborgen. Geen gebed blijft voor de Heer verborgen. Een mens kan bidden. En een mens kan al lang aan zijn gebed niet meer denken. En het blijft voor de Heer liggen. En de Heer kan er op zijn tijd en wijze mee doen wat hij wil. Ik denk ook zo, als we straks de adventstijd weer meemaken. Dan Zacharias daar in de tempel, waar de engel hem bekend mag maken dat hij en zijn vrouw een zoon zullen krijgen. En het dan mag klinken, Zacharias, uw gebed is verhoord. Zacharias had al kunnen zeggen welk gebed, want er was geen gebed meer. Ze waren in hoge ouderdom. Hij kon het ook niet geloven wat de engel zei. Maar die gebeden blijven er liggen. Voor de troon van God en de Heer komt er op zijn tijd een wijze op terug. Zo is het ook met die gebeden van de heiligen. Zo mag het soms ook zijn. Afgelopen dagen heb ik dat ook wel gezegd bij de rouwdragende familie. De gebeden van overledenen ontslapenen. Hun gebeden liggen nog voor de troon van God. En de Heer kan er op zijn tijd een wijze op terugkomen. En zo zien we het ook hier. O, de Heere gaf de zijne ook in de hemel nog te wachten. Maar hij is het niet vergeten. Hij komt erop terug. De Heere zal op alles terugkomen. En als de zesde engel bezuint, komt de Heer op terug. Dan is het uur. Ja, dan is het jaar aangebroken, de maand en de dag. En het uur, zo lezen we zelfs. Dat staat zo ook in vers 15. De Heere komt op het uur nauwkeurig terug. Op waar hij terug zal komen. En zo wordt alles door hem bestuurd en geleid. En wat moet dan die zesde engel doen? Zeggen de vers 14 tot de zesde engel die de bazuin had. Ontbind die vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier Eufraat of Uifraat, we kunnen het allebei zo zeggen, Eufraat of Uifraat. Ontbind u vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier. Eerder waren er ook al vier engelen die moesten de oordelen, de winden tegenhouden. Maar dat waren engelen Gods. De engelen die hier ontbonden worden. Dat zijn engelen die kwade dingen brengen. Die andere vier engelen moesten de oordelen tegenhouden. Deze vier engelen brengen de oordelen. Deze vier engelen zijn, we zouden zeggen, boze engelen. Kan dan die engel ze ontbinden? Kan de Heere dan gemeenschap hebben met de werken der duisternis, o gemeente? De Heere kan Satan in zijn werk, in zijn vernietigende, verwoestende werk tegenhouden. Maar de Heere kan ook Satan zijn gang laten gaan. En dan treft Satan, en dan valt hierop in dit gedeelte, dat Satan niet alleen Gods kinderen treft. Maar dat Satan nou werkelijk de mensenmoordenaar van de beginnen is. Dat hij ook de goddeloze treft. De boze heeft het met niemand goed voor. De boze haat de Heer en de Zoon van God. En hij haat zijn kerk en de gelovigen, maar hij haat ieder mens de diepste. Want ook de goddeloze, die heeft hij niet lief. Maar die haat hij zodanig dat hij ze met zich mee wil trekken, het eeuwig verderf. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier Eufraat. Kinderen weten misschien wel hè, dat de Eufraat een van die rivieren was die ontsprong aan de Paradijsrivier. De Eufraat en de Tigrissen zijn er nog. Ook in onze dagen nog. Al wordt wel verondersteld dat de loop van de Eufraat in de loop der tijden is als een rivier haar bedding wel kan verliggen. Dat hij ook wel verlegd is geworden. Hij loopt dan nog steeds vanuit Turkije naar Irak toe. En u vormde in vroeger dagen de Eufraat aan de noordkant, de noordoostkant van het Rijk van Israël, een natuurlijke bescherming tegen de vijanden uit het oosten. We hebben daar ook zo van, of we hopen daar straks ook van te zingen, in Psalm 72, vers 4, over het Rijk van Salomo. Tot het uiterste einde, maar van de Eufraat wordt er ook genoemd. Van de rivier tot de zee zal hij regeren. En die rivier vormde een bescherming tegen de heidense invallen, tegen de invallen van de heidense volkeren. Maar het is ook de kant van waar de oordelen van de Heere kunnen komen. Als de Heere zijn volk plaagt, als onder zijn toelating de heidense volkeren zijn volk mogen plagen vanwege zonden en ongerechtigheden. In Jeremia wordt deze rivier ook genoemd als de plaats van waar Gods oordelen verwacht moeten worden. En gemeente, nu God, als hij het hier ook gaat, dat daar die engelen dan ook ontbonden worden, dan staat, en de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uur en dag en maand en jaar, opdat zij derde deel der mensen zouden doden. Dan wordt wel gedacht ook door oudere commentaren aan het volk van de Parthen in vroeger dagen, dat verschillende keren vanuit het oosten is opgetrokken naar het westen, onder andere naar Rome en naar Constantinopel, en verwoestingen en moordpartijen en vernielingen heeft aangericht. Er zijn ook wel commentaren die denken, als het vertalen naar onze tijd, aan de moslims, volkeren, islamitische volkeren, het Midden-Oosten, hè, en het verdere oosten, waaruit toch altijd de vijandschap is tegen Israël, maar ook tegen hen die de naam van de Heer Jezus belijden. Gemeente, we moeten wat dat betreft het ook in Gods hand leggen wat dit betekent. Maar toch hoop ik er zo wel wat meer van te zeggen, maar we lezen dat die engelen ontbonden worden die bereid waren, vers 15. Tegen de uren en dag en maand en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden. Gemeente, wij vragen ons wel eens af, hoe ligt nou alles vast in Gods raadsplan? Dat ligt tot in het uur vast. Dat gaat niet alleen om het jaar, om de maand, op de dag, maar het uur. Het uur van onze geboorte. Het uur van ons sterven. Het uur, ook dat is in deze coronatijd wel actueel, de dag van onze trouwdag. Dag en maand en jaar en uur. Ook het uur, dat is een uur ook. De dag, maar ook zal het een uur zijn van de wederkomst, waarop hij zal wederkomen. Maar ook deze oordelen. O, de klok van de Heere, mag ik het zo zeggen, met heilig iemand gesproken, daar gaat alles op zijn tijd. De eeuwige God die boven de tijd staat. Maar hoe is het dat hij in de tijd alles bestuurt naar zijn raad en wil? Dat is veel hoger en heerlijker dan wij denken. En we lezen als dan die vier engelen ontbonden worden, wat er dan ook gaat gebeuren. Dan lezen we in het getal van de heerlegers der ruiterij. Was 2 × 10.000... der tienduizenden. En ik hoorde een getal. 2 × 10.000. Keer 10.000. Dat is 200 miljoen. 200 miljoen. Ik las ergens. En of het betekenis heeft, ik weet het niet. Maar dat al aan het eind van de jaren 60 leger van China deze grootte bereikt had. Toch gaat het daar hier niet over. Want het gaat niet om 200 miljoen. Dan zou er staan 2 × 10.000 keer 10.000. Nee, er staat 2 × 10.000 der tienduizenden. Het is daar een veelvoud van die 200 miljoen. Het is ontelbaar. In het oude, in vroeger dagen was 1000 was het hoogste getal waarin men ook dacht en sprak. En 10.000, en 1.000 was een legereenheid ook. 10.000 was een compleet leger. Het gaat om een zeer groot aantal legers. Beseffen wij dat, gemeente? Dat de boze over zulke legers beschikt. De leren der legerscharen heeft ontelbare scharen van engelen tot zijn beschikking. Maar de boze heeft ook, weliswaar geteld, maar ook een zeer grote legermacht. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Verstaan we dat? Dat u daarmee te maken hebt. En dat we daarmee te maken hebben, Satan en zijn boze engelen. Satan en zijn boze engelen toch. De legers van de Heere zijn veel groter. Psalm 68. Gods wagens zijn 2 × 10.000. De duizenden verdubbeld. De hemelse weerlegers zijn veel groter. En ik denk ook aan Daniel 7. Waar het gaat over de hemelse wezens, hemelwezens die de Heere dienen. 1000 × 1000 dienden hem. En 10.000 × 10.000 stonden voor hem. De Heere heeft de overmacht. Nu worden die legers, die worden beschreven. En we lezen dat in vers 17. Ik zag al zo de paarden in dit gezicht. En die daarop zaten hebben de vurige en hemelsblauwe en zilververvige borstwapenen. Degenen die daarop zitten met hun pansers, met hun borstwapens, met hun, we zouden zeggen, hun militaire kleding, hun militaire uitrusting. Die borstwapenen zijn vurig, rood, hemelsblauw, zilververvig. Gele kleur, rood, blauw en geel. En dat geeft ook die leger. En dat geeft degene die op die paarden zitten. En dat geeft die indruk met die paarden en haar ruiters, haar berijders. Geeft het een afschrikwekkend, een huiveringwekkend. Werkelijk een hels indruk. De onderwereld. Om van te huiveren, om te trillen en om te beven. Zo zien ze eruit. De giftige kleuren, vurig, hemelsblauw, zilververvige borstwapenen. En de paarden zelf en de hoofden der paarden. En want dat waren dan met die borstwapenen droegen, dat waren de ruiters op de paarden. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen. En uit hun monden ging uit vuur en rook en zilver. En er staat verderop. Hun staarten, vers 19, zijn de slangen gelijk. En hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. Dus dat gezicht van die ruiters met hun borstwapenen, met hun pansers. Dat is al zo afschrikwekkend met die kleuren. Maar ook waar ze op rijden, dat zijn paarden. Maar paarden met koppen. Van leven, met staarten als slangen. We zouden zeggen 3 dieren in 1. Paard, slang en leeuw. Huiveringwekkend gezicht. En ze komen, nee, de schepping niet voor. Ze komen uit het rijk van de duisternis. Onbonden, onder Gods toelating. En wat zullen ze doen? De staat uit hun monden van die paarden, normaal gesproken, ziet dat wel. En dan zien we uit de adem van de paard, zien we als het ware, zien we als de nevel, zien we als dat omhoog gaat, de damp. Maar wat komt er uit die monden van de paarden? Vuur en rook en zilver. Wat doet ons dat aan denken? Vuur en rook en zilver, wel het blijkt waar ze uitkomen. Ze komen uit de hel. Ze komen uit de plaats van eeuwige pijn van de buitenste duisternis. Daar is vuur, daar is rook, daar is zilver, De plaats van vuur en zilver, dat is de hel. En vuur, rook en zwavel komen ook in het Oude Testament voor als de middelen waarmee de Heer zijn oordelen voltrekt. De kinderen weten misschien wel Sodom en Gomorra. Waarmee heeft de Heer dat omgebracht, dat verteerd met zwavel en vuur? En we lezen dat de Heer, Jesaja 34, dat de Heer met deze elementen ook de Edomieten zal straffen. En waarom zijn vuur en rook en zwavel of zilver dan zo erg? Welgemeen, het eigenschap van deze drie zaken is dat ze het licht wegnemen. Ze zorgen voor een onzichtbare. Een onzichtbare situatie. Er kan niets meer gezien worden. Geen hand voor het oog kan meer onderscheiden worden. Men kan geen voet meer zetten. Het is een angstaanjagende duisternis en donkerte. En beneveling, maar het doet ook de adem. Onmogelijk maken. Men stinkt erin. Men verdwaalt erin. En men dwaalt erin. Men kan niet zien en men stinkt erin. Men kan niet ademen. Ze maken het leven onmogelijk. En of we dat dan letterlijk moeten nemen. Ik las ook ergens dat ook wel gedacht kan worden. En ik denk dat het wel misschien wat ver gezocht is, maar het is wel een gedachte. Ook de gevechtskoepels op tanks die heen en weer kunnen draaien, die ook voor zo'n situatie kunnen zorgen. Maar dat is maar een afgeleide. Dit is het werk van de boze. Dit is het werk van deze kwade machten. En er staat in vers 18, door deze drie werd het derde deel der mensen gedood. Oordeel van God. En onder de toelatende hand des Heren toonde Satan met zijn legermachten zijn ware aard, dat hij uit is op de vernietiging van de mens als schepselen. God zelfs uit op de vernietiging van de goddeloze. Hij heeft niets lief. Hij haat slechts. Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood. En de Heere oefent zijn wraak en zijn toren over de zonden. En hij doet dat. Ja, door de Satan vrij spel te geven. Dat doet ons denken aan de volkstelling van David. Helemaal aan het einde van zijn leven. David telde het volk. Het was de zonde van hoogmoed. En daardoor kwam een oordeel van de Heere over Israël. En dan staat er in het ene boek, de Heere porde David aan. In het andere boek staat dezelfde geschiedenis en Satan porde David aan. Onder de toelating Gods kan de boze worden. En waar het nou, als we denken aan het boek Openbaring, waar het eerst ging, een derde deel van de schepping bij de eerste vier bazuinen. En waar het bij de vijfde bazuin ging, dat de mensen gepijnigd werden. Hier bij de zesde bazuin wordt het derde deel der mensen gedood. Door het vuur en door de rook en door het zilver dat uit hun mond uitging. Waar moeten we dan aan denken? Ja, dan kunnen we wel denken ook aan allerhande oordelen. We kunnen denken aan de pestilentie, aan de besmettingen. In onze dagen zo actueel. We kunnen denken ook aan vreselijke ziekten. En we kunnen ook denken ook aan rampen, aan aanslagen. Ook dat is in onze dagen zo actueel, ook in Europa. We kunnen denken aan het dreigen van het oorlogsgeweld. En we kunnen denken zo ook aan... ja, aan de mens die zichzelf ombrengt. Met de middelen van het genot. O, waar de Satan woedt en waar Satan de mens in het hart grijpt. En de mens overgeeft. Wat komt er dan? En wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er dan? Als de Heer zijn hand aflaat. Als de Heer hem loslaat voor een ogenblik. Als ontbonden wordt. Zien we het niet in onze dagen? De pestilentie over de aarde, de hele aarde. Zien we het niet in onze dagen hoe de mens haat en verderf, aanslagen beramen? En dan zeggen we, ja, dat is niet in ons land. Gemeente, er gaat toch geen dag meer voorbij. Voordat we ook lezen van een liquidatie, omdat we lezen. Er gaat ook geen dag meer voorbij, ook nu. We kunnen de krant van vandaag lezen, poederbrieven. Hoe wordt zaad, haat gezaaid en verderf gezaaid en een mensenleven telt niet meer. En ondertussen vermeert de goddeloosheid zich. En het derde deel der mensen werd gedood. Nam door het vuur en door de roken, door het zilver dat uit hun mond uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staart. Want hun staarten zijn de slangen gelijk. En hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. Nogmaals, die ruiters met hun driekleurige postwapens. Of het kunnen ook ruiters zijn geweest met wel één kleur, maar dan ruiters die dan zijn, één met de ene kleur, de ander met de andere kleur. En dan op die paarden, met de koppen als leeuwen, staarten als slangen. En waar een paard normaal gesproken aanvalt met zijn poten, hè, door te trappen, wordt hier gebeten. Gebeten door de leeuwen en door de slangen. En de slang in de Bijbel. Dat doet ons ook altijd weer denken aan de slang in het paradijs. De Satan in de gedaante van de engel des lichts om te verleiden. En dat is nu precies ook wat we zien, ook in onze dagen. Verleiding en doodslag. De werken van de boze. En gemeente, u staat er in vers 20. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. Dat ze niet zouden aanbidden de duivelen en de goud en zilver en koper en steen en hout en afgoden, die hun nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. De overige mensen, een derde deel wordt gedood. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen. Gemeente, betekent het nou dat de Heer dan niemand meer heeft die zijn kind is? Ik meen dat we hier, als het gaat om de overige mensen, ook opnieuw moeten denken aan vers 4. De mensen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben, zij zijn het. Die weliswaar niet gedood zijn door deze plagen, komen er doorheen. Ze maken wel de angstige ogenblikken mee. Ze vrezen, ze sidderen, ze beven. Zullen zich bekeren. Zullen ze tot de Heere roepen. Zullen ze voor de Heere buigen. Het staat zo duidelijk, ze hebben zich niet bekeerd van de werken eraan. Zich niet bekeerd. Let op wat er staat. Er staat niet, ze werden niet bekeerd. Dat staat er niet. Ze staat, ze hebben zich niet bekeerd. Ze zijn ten volle verantwoordelijk voor een onbekeerlijkheid. Dat is een daad die hen wordt toegereikend en wordt toegeschreven. Ze kunnen zich niet verontschuldigen. En ze kunnen niet inbrengen dat het nou een oorzaak is buiten hen. Ze kunnen zich ook niet verschuilen achter het welbehagen Gods. Ze kunnen zich niet verschuilen achter de leer van de dubbele predestinatie die de Heer in zijn woord leert. Ze kunnen zich er niet achter verschuilen dat er staat in het boek Romeinen dat de Heer het ene vat heeft gemaakt ter ere, het andere ter onere. Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehad. komt wel eens voor. Zelf ook wel meegemaakt in de jaren van predikantschap. Dat iemand die doelbewust het leven van de zonde verkoos, verwees naar de leer der verkiezing als de oorzaak. Ik ben niet verkoren daarom. Zij hebben zich niet bekeerd, zegt de Heer in zijn woord. Zo staat het ook opgetekend in Dordtse leerregels. Je moet eerst het hoofdstuk maar eens doorlezen. En voor degenen die zalig worden, geldt. Het is maar één reden dat ze zalig worden. Dat God ze van eeuwigheid af heeft verkoren. En dat de Heer ze in de tijd roept. En dat de Heer ze in de tijd bekeert. En in de tijd een oog opent en een hart verbreekt. In de tijd ze schuldig doet staan voor de Heer. Voor hem doet buigen. Hun schuld beleiden en doet bidden om genade. In de tijd wil de Heer zich laten verbidden. En wil de Heer zich over en ontfermen naar hen omzien. Maar de goddelozen, zij hebben zich niet bekeerd. En zij kunnen zich ook niet verschuilen. Er staat ook in het Dordtse leerregels dat de goddelozen die leer verdraaien. En zo de Heer de schuld geeft. Voor een eigen ondergang. Ach, als een mens onbekeerd sterft. Als de Heer Jezus terugkomt en we zijn onbekeerd. Dan zal het gelden, zij hebben zich niet bekeerd. Van de werken hunner handen. Dat ze niet zouden aanbidden. De duivelen en de gouden, zilver en koper en stenen houten afgoden. Die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En ze hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Ze hebben zich niet bekeerd van hun afgoden. Want gemeente, het is één van twee. Als wij de levende God niet dienen, als wij de levende God van Israël niet aanbidden, als we niet geloven in de Vader van de Heer Jezus Christus en de Zoon van zijn liefde, en in de Heilige Geest die van de Vader van de Zoon uitgaat. Dan aanbidden wij een andere God. De atheïst en de agnost. Ten diepste bestaat er niet. Want we dienen andere goden. Als we de Heer niet dienen. Kiest u heden, Jozef 24. Kiest u heden wie gij dienen zult. En Jozef is het volk. Als u de Heer niet wilt dienen. O, dien dan maar de goden die uw vaderen gediend hebben. Dan zullen we de andere goden dienen. Want een mens dient een God. Of wij dienen de Heer. Of we dienen de vorst der duisternis. Want in die eigen gemaakte afgodsbeelden. Dient de mens. De grote tegenstander van God. En de grote vijand van de Heer Jezus Christus. Die moordenaar van de beginnen. Satan. Ze aanbidden de duivelen. En er staat ook, hebben zich niet bekeerd van het werk, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen. En de gouden, zilveren, koperen, stenen, houten afgoden. Die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. Waarom zo erg die afgoden, die hebben ze zelf gemaakt. Waarom zo erg die afgoden wel? Hier staat het. En het staat ook in de psalm. Psalm 115 en psalm 135. Daniel sprak het over in Daniel 5. En ze kunnen niet horen. Ze kunnen niet spreken. Ze kunnen niet zien. Ze kunnen niet wandelen. Ze kunnen niets doen. Hoe spot Elia tegenover de Baalpriesters? Slaapt hij? Is hij op reis gegaan? Ze kunnen niets. Wat wij gemaakt hebben, gemeen, dat kan iets voor ons betekenen. En nu zegt iemand, vandaar dat is waar. Maar wij dienen toch geen eigen gemaakte afgoden meer. Waarvoor we knielen. Waarvan we heil en hulp verwachten. Wat dacht u? Vertrouwen wij niet op onze wetenschap? Is dat in een afgod geworden? De medische wetenschap. is dat niet een afgod geworden? Die we niet alleen, want door Gods genade geeft de Heer kennis, maar die we niet alleen ten goede gebruiken in afhankelijkheid van de Heer, maar die we zo ook ten kwade kunnen gebruiken. Om het menselijk leven af te breken. Het menselijk leven te beëindigen. Als de Heer een chirurg kundig heeft om te opereren, mag dat een zaak zijn van algemene genade. Maar als dat gebeurt bij wijze van spreken om ingrepen in het menselijk lichaam aan te brengen. Die tegen de Heer in zijn woord ingaan. Dat is in onze dagen bijvoorbeeld geslachtsverandering of andere zaken. Of die niet de gezondheid dienen. En ook een andere afgoden zijn. En we denken ook aan waar de wereld toch voor buigt, waar vol van is. Waar de jongeren vol van zijn. In de muziek en in de filmwereld. En we kunnen ook denken aan misschien wel de reformatorische afgoden. Het materialisme, toch wel onze huizen, onze auto's, ons bezit, onze kleding, wat kunnen we er tijd aan besteden? Wat kunnen we ook in onze dagen van ons lichaam een afgod maken? Staande voor de spiegel, terwijl we onze ziel vergeten. Ik denk ook aan de moderne media. Wat kunnen we daar tijd aan besteden? Wat kan de aandacht ervoor aandacht voor Gods woord verre overtreffen. Ik denk ook aan de jongeren. Als je dat nou vergelijkt, dat je Bijbel open gaat. Dat je met je smartphone bezig bent of dat je achter de computer zit. En dan met elkaar vergelijkt. Qua tijdsduur. En ze kunnen niet zien, nog horen, nog wandelen. Ja, in onze dagen lijkt erop ze kunnen wel zien. Horen. Spraakherkenning, noem maar op. Maar ze kunnen niets voor ons betekenen. Ze kunnen u niet helpen. Ze kunnen u niet in het leven houden. Ze kunnen niet uw ziel genezen van het verderf. Ze kunnen niet het eeuwige leven schenken. Vergeven van de zonde. O, ze kunnen u niet vertroosten. U niet helpen. Ze kunnen u alleen maar verstikken. Alleen maar donker maken. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen. Nog van hun venijngevingen. Er zijn ook wel uitleggers die bij die venijngevingen denken aan de macht van het occulte. Halloween nog maar kort geleden. Nog van hun hoererij. Nog van hun dieverijen. Gemeente is niet aangrijpend. Maar zien we niet al die zaken in onze dagen. De doodslagen, ja, aanslagen buiten Nederland. De moorden, liquidaties in ons land. Het occulte, de hoererij. Wat aangrijpend. De Tweede Kamer op één partij na beslist. Reformatorische scholen mogen niet van ouders vragen. Mogen niet van ouders vragen een verklaring te ondertekenen. Maar die zich uitspreken voor het bijbels-christelijk huwelijk. En relaties die tegen Gods woord ingaan, die de Heer in zijn woord een gruwel neemt. Gruwel noemt, om dat af te keuren. En ondertussen de billboarden langs de snelweg die oproepen tot second love, ontrouw. Daar hoor je geen partij. Ja, daar hoor je de partij over die er tegen is, tegen die andere motie. Het is de enige partij die er ook zich daartegen keert. Hoe ver zijn we dan gezonken? De hoererij, dieverijen, venijngevingen. En is het niet verwonderlijk gemeente. In een samenleving waar de mens zelf bepaalt wie die is, zijn identiteit, man, vrouw. En welke relatie die aangaat. Waar de mens zelf basis over eigen buik. Zelf mee te beslissen over het begin van het leven, eind van het leven. Is het geen wonder. Dat waar zo de eerbied voor het leven geweken is. Dat we elke dag in de krant lezen. van liquidaties. Natuurlijk, dat zal men afkeuren. Maar waar de eerbied voor het leven verdwenen is. En waarvan God niet wordt gedacht, zijn dat de vruchten. Zijn dat de wrange vruchten ervan. En hebben zich niet bekeerd. Ook niet bekeerd van hun doodslagen. Van hun verneingevingen, van hun roerderij. Van hun dieverijen. Voelt u aan. Al die zaken leven in het hart van de mens uit Adam geboren. En al die zaken steken de kop op. Als God in Christus niet intrek heeft genomen in de ziel, zullen zich niet bekeren. Rijp gemaakt voor het oordeel. Maar is dat nou vanavond waarmee we moeten eindigen? Gemeente, ik wil nog twee dingen er toch van noemen. Als het gaat over de Eufraat die droog valt. Ik had er nog willen nakijken om 7:00 en ik ben het eigenlijk vergeten, maar ik meen dat is Jesaja 11. Daar lezen we ook van de Eufraat. Als die droog valt en uit het oosten komt, dat de 10 stammen van Israël. 10 stammen van Israël. Assyrië zijn weggevoerd. Dat ze ook zullen terugkomen. In diezelfde tijd. In diezelfde tijd waarin dit plaatsvindt. Werkt de Heer. Werkt Hij de bekering van het oude bondsvolk van Israël. Je hebt misschien wel gelezen in de krant. Over een schuldverklaring die de gemeente zou moeten worden afgelegd. En de kerk zou moeten worden afgelegd. Over wat aan de kerken zouden hebben nagelaten in de Tweede Wereldoorlog tegenover het Joodse volk. Ik denk dat we daar erg voorzichtig mee moeten zijn. En ook omdat we moeten zeggen dat het gaat over zaken die meer dan 70 jaar terug hebben gepasseerd. Daar kunnen we kunnen daar terugstaan. Daar kunnen we daar niet schuld voor beleiden. En dat is een zaak die persoonlijk beleden zal moeten worden. En ook kan het betekenen dat dan mensen die vroeger voor Israël en voor het volk der Joden wel veel hebben betekend, daardoor bijzonder veel pijn kan worden gedaan. We mogen wel bidden om de bekering. En ik meen dat ik dat ook eigenlijk in elke dienst ook wel doe. Voor Israël. Het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Dat volk waar altijd de boze op uit is geweest om het uit te roeien. Maar waar de Heere zal terugkomen. Daar zien we de tekenen van. Dat hij dat toe zal brengen. En het zal zijn als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En nu mag het ook in onze dagen zijn. Dwars door dat alles heen. Dat de Heer zijn kerk bouwt. Dat de Heer zijn kerk vergadert. Dat de Heer zijn kerk vermeerdert. Want ja, het woeden van de Satan kan het werk van de Heer niet verbreken. De tijden dat de Satan leek te triomferen. Dat deed ook aan de martelaar. Het was het zaad. Het bloed der martelaar. Was het zaad van de kerk. En we zien hier als de goddelozen sterven. Dat er niet een andere goddeloos door bekeerd wordt. Maar er is een volk die het zegel Gods aan hun voorhoofd mag hebben. Door de Heere verkoren. Van eeuwigheid af. En ik zeg dat niet om een belemmering op te werpen. Om te zeggen, dat moet een mens eerst weten. Anders wordt niet zalig. Nee, ik zeg het in die weg. Een mens wordt zalig. Omdat de Heere zijn volk verkoren heeft van eeuwigheid af. Die worden zalig. En als de bron van heil. Dat is de vastheid. Van de eeuwige verkiezende liefde Gods. Vastheid. Omdat hij ze aanziet in de zoon van zijn liefde. En vastheid. De vader zijn zoon heeft geroepen van eeuwigheid af. En dat de zoon het sprak, zie ik kom. Ik heb lust om een God om uw welbaar te voldoen. Dat dat hij kwam in de tijd om nou te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat hij nou kwam om de wet te vervullen. Nou kwam om de kop van de slang te vermorzelen. Dat hij nou kwam om daar aan het eisende recht van zijn vader te voldoen. Om zo te zoeken, ik zei het al, en te zaligen wat verloren is. Wie zijn nou die verkorenen? Dat zijn nou die verlorenen. Dat is nou een volk, ja, allen zijn toch een adem verloren, ja. Maar wie zijn het nou die dat zegel Gods aan hun voorhoofd dragen? Dat zijn zij die in de tijd, ik hoop zo dat het voor u en voor jou mag gelden, in de tijd zichzelf leert kennen als verloren liggend. Liggend in de dood. Liggend in het moeras van de zonde. Liggend in het moeras van de schuld. Die je daar niet uit op kunnen werken. En u daar niet uit kunnen verlossen. Zo achtergebracht. Dat u niets kunt toebrengen. Zelf tot uw eigen zaligheid. Ja, dat het woord wel met de eis van bekering geloof. Moet worden gepreekt. Moet worden gepreekt. Maar o, dat wat u schuldig stelt. Het ongelovige. Het onbekeerlijk hart. Die huizenhoge, die eeuwige schuld. Die onoverbrugbare kloof. Maar dat is nou een volk dat verloren is. En wat de Heer zalig maakt. Het in die schuld niet kan uithouden. Het er niet in kan uithouden de Heer niet te kennen. En niet in kan uithouden de Heer niet te dienen. En niet in kan uithouden om in de zonde verder te leven. En daarom de Heer Jezus nodig. Als die zaligmaker, als die middelaar Gods en der mens. Als die borg en die middelaar die wilde komen in de volheid des tijds. Die het heeft gesproken, het is volbracht. Die zijn bloed heeft gestort en het leven heeft gegeven. En o, dan kan het op aarde wel eens zijn. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Och, dat gij nederkwam. Maar dat hij op zijn tijd te wijzen het wil komen en wil spreken. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Om zichzelf aan uw ziel te openbaren. Het leven te schenken. O gemeente, mag dat waar zijn. Dat hij woont in uw hart. Dat hij het licht deed opgaan in uw duisternis. Het geloof werd geschonken in hem door woord en geest onder de prediking, onder het lezen van de Bijbel. O, dat het waar mocht worden. Hem aangeroepen in de nood en zijn gunst gevonden, oneindig groot. En dat in uw ziel mocht waar worden. Zulke is mijn liefste, die blanke rood is die de banier draagt. Over 10.000, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zalig het volk, welks God de Heer is. En die in de Heer Jezus de verzoening mag kennen met God de Vader. O, zoek hem nog. Bid nog om bekering, waarachtige bekering, ontdekking. En bid nog. Die troost te kennen. Om zo in hem gevonden te mogen worden. Hem toe te mogen behoren. En als dat het waar mag zijn, dan zal dat blijken. Uit die vrucht. Dat we voor de Heer willen leven. Dat we tegen de zonde krijgen te strijden. Dat we mogen en moeten belijden. Dat de Heer goed is. Dan willen we niet meer zondigen. Al zullen we nog steeds de zonde doen. Maar dan moet het zeggen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit lichaam deze doods? Maar dan mag het toch waar zijn. Ik dank God. door Jezus Christus, onze Heere, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ja, gemeente, dan hebben wij niet onszelf bekeerd. Dat is waar de Mozes zegt, ja, door de Heere bekeerd. Zij hebben zich niet bekeerd. Dat legt wel scherp. Hebt u zich niet bekeerd straks? Of mag het zijn, Heere, door u getrokken uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht, Heere, doe zo ook aan mij. Zou de Heere die willen doen, doet uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Amen. Gemeente, wij willen nog een versje zingen. 72:4, waar we horen ook van dat koningschap van Salomo, maar waar het ook gaat ten diepste ook om de meerdere Salomo. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Men zal hem van de Eufraat vereren, tot aan des aardrijks. En 72, vierde vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.